Hi, wat leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering. Ik ben Linda Hofman, instructeur en zadelpasser. Ik help angstige Amazones en Amazones met gespannen paarden om weer met plezier en ontspanning samen te werken met een paard. In deze podcast vertel ik over mijn werk, de training van mijn eigen paarden en beantwoord ik vragen van mijn studenten en luisteraars. Veel plezier! Hallo, hallo! Ja, je zit bij mij in de auto. En ja, je hoort ook de auto, want ik heb geen oortjes. Mijn oortjes zijn kapot. Dus je moet het even zo doen. En er is wel wat geruis omheen. Ik heb even gecheckt. Het is goed te verstaan. Dus we moeten het even doen met wat we hebben. Ik heb een mail gekregen. Gisteravond of vanochtend vroeg, weet ik even niet wanneer ze hem gestuurd heeft. Ik las hem vanochtend vroeg van een van mijn studenten. Zij vraagt aan mij mijn advies. Haar paard heeft een enorm traumatisch half jaar tot een jaar achter de rug. En is nu weer een beetje op de rit. Voelt zich weer wat ontspannen. En ze is het rijden weer aan het oppakken en ook het buitenrijden. En het gaat allemaal steeds beter en leuker en gezelliger. Maar ze heeft een bijrijder. En een nieuwe bijrijder die dressuurmatig. En als ik het heb dan over in dit geval dressuurmatig, dan is het meer zo dressuur à la de competitiedressuur, zeg maar. Dus gewoon de Engelse dressuur. Dressuurmatig kan ze dus prima rijden. Ze is niet hard in de mond. Ze vindt ook het buitenrijden leuk. Maar ze wil wat meer dressuur oppakken in de bak met dit paard. En hij heeft er eigenlijk... heeft niet zoveel zin in dressuur in de bak. Dus hij is niet zo heel erg voorwaarts op de beenhulpen. Dus hij met name de overgangen van... stap naar draf, van draf naar galop, of van stilstand naar stap zelfs. Daarop is hij niet echt wakker op de beenhulp. Terwijl hij buiten veel meer reageert en veel meer doet, is dat binnen in de bak, nou ja, niet binnen, want het is wel een buitenbak, maar is het in de bak, heeft hij dat minder. Nou, dus die bijrijder die wil graag sporen gebruiken. En dus was de vraag aan mij: Linda, wat vind jij daar nou van? Ik wilde het eigenlijk niet. Wat vind jij? En ze zei tegen mij: ja, ik heb ze ooit in het verleden wel gebruikt toen ik nog jonger was. Het voelt voor mij niet goed om ze opnieuw weer te pakken. Wat? Ik kan niet helemaal omschrijven waarom niet. Wat de redenering erachter is. Maar ik heb het gevoel dat het niet nodig is. En ik wil het ook liever niet. Dus ik heb nee gezegd. Maar wat vind jij daar nou van? Dat was de vraag aan mij. Nou, daar vind ik wel wat van. Ik vind sporen niet nodig. Gewoon niet. Als een paard niet luistert naar de beenhulp, dan kan dat komen omdat hij de hulp niet snapt. Het kan komen omdat hij de hulp wel snapt, maar niet kan uitvoeren. Omdat het fysiek onmogelijk is. Of ja, in zijn hoofd. Onmogelijk, hè? Staken is iets, is niet per se dat het fysiek niet mogelijk is, maar dat het brein denkt dat het fysiek onmogelijk is. Of je hebt je paard geleerd niet te reageren op die beenhulp. Doordat je overmatig de hulp hebt gebruikt en dan verwacht dat hij er niks op doet. Dus hij heeft of geleerd om niet te reageren, of hij snapt de hulp nog niet, of hij kan de hulp niet opvolgen. Dat zijn eigenlijk de drie redenen wanneer een paard niet reageert op je beenhulp. En dan kun je wel een escalerend gereedschap, want dat is het natuurlijk in feite gewoon, inzetten om je zin te krijgen. Maar als je teruggaat naar de basis, dan kan een paard een vlieg voelen zitten op zijn huid. Dus hij voelt die hulp wel. Maar nu moet je met hem tot een overeenstemming komen dat wat hij, dat je, dat als hij die hulp voelt, waar, wat jij dan van hem verwacht. Namelijk dat hij vooruit gaat, voorwaarts gaat. Ofwel gewoon van halt naar stap, ofwel in het tempo, een tempo verhoogt, zeg maar. Dus je moet die hulp een mening, een mening geven. Give it a meaning. Dus een betekenis geven. Mijn man is Amerikaan, dus we spreken heel veel Engels thuis. Dus soms dan is het Engelse woord makkelijker voor mij dan het Nederlands. Dus je moet die hulp moet een betekenis krijgen. En je kunt er wel een spoor in zetten. En dan maak je de hulp pijnlijker en pinniger. Maar dat is in principe niet nodig als je gewoon je paard ofwel die hulp beter gaat uitleggen, ofwel kijkt waar die fysiek onmogelijk is om te reageren. Of waar die heeft geleerd om niet meer te reageren op die hulp. Dus we moeten hem gewoon opnieuw installeren. En dat kan. En daar heb je geen sporen voor nodig. Dit heb ik vaker gedaan met paarden. Paarden die echt heel slecht reageren. Die niet vooruit te branden zijn. Die kun je echt weer omzetten in paarden die wel voorwaarts gaan. Maar dat duurt lang. Dit is wel een van de redenen waarom ik altijd zeg: desensibiliseer je paard niet. Of vooral niet te veel. Omdat wij snel te veel doen. En snel te veel desensibiliseren. Te veel hulp geven. Waardoor je dus je paard desensibiliseert op de hulp. En het is altijd makkelijker om je paard te desensibiliseren. Dan om hem weer te sensibiliseren voor hetzelfde. Dat kost echt veel meer tijd en veel meer moeite en veel meer consistent en consequent handelen van jou en weten wat je doet. Dus in dit geval is het belangrijk dat we eerst gaan ontdekken: waarom reageert hij niet? Snapt hij het niet? Kan hij het niet? Of heeft hij geleerd om niet te reageren? Dat zijn de eerste drie dingen waar we vanuit moeten gaan. Op het moment dat hij het, ik zal het even het rijtje afgaan. Stel hij snapt het niet, dan moet je dus heel duidelijk zijn in wat je wil. Dan begin ik altijd gewoon op de grond. Ik moet eventjes de verwarming weer een beetje aanzetten, want de zon gaat weg. En het is wel nog 1 maart. Wat ik altijd doe, ik begin op de grond, ik sta ernaast, ik sta in de ruiterpositie en ik vertel het paard dat ik wil dat hij voorwaarts gaat. En dan ga ik er hierbij vanuit dat je al hebt leren leiden vanuit de voorste positie. Dat je al de schouders kan wegsturen, het paard dus eigenlijk op de cirkel kan zetten van je weg. Dat je de achterhand weg kan sturen door middel van een bent-to-stop. En als je denkt, hoe zit dat allemaal, begin dan even met lezen van mijn e-book. Dat is gratis. Kun je downloaden op mijn website. En ik heb ook 2 masterclasses. En dan zou ik die kiezen voor ontspannen paardrijden. Ik denk dat ik daarin ook dingen uitleg. Maar in die van over jonge paarden zelf opleiden, daar leg ik ook heel veel uit. Dus als je denkt, waar heeft ze het over? Ga eventjes daar dan in duiken. Maar dan ga ik nu even verder met mijn verhaal. Dat ik dat nu niet hoef te uit te leggen. Dus als je die 3 oefeningen kan, leiden vanuit de voorste positie, de schouder wegzetten op de cirkel en de achterhand wegzetten door middel van een bent-to-stop. Dan kan je en dan ook die dingen kan combineren, hè, dus van leiden naar drijven en van drijven naar leiden. Dat zijn belangrijke dingen. Als je dat kan, dan kun je naar de volgende stap en dan kun je zeggen: ik ga leiden vanuit een andere positie, namelijk de ruiterpositie. Die is niet bij de schouder, zoals we bij in de academische rijkunst gebruiken we heel veel werk aan de hand en grondwerk naast het paard. En dan staan we vaak of bij de schouder of net voor de schouder. ik wil in dit geval bij het leiden vanuit de ruiterpositie dat je die schouder echt met rust laat en dat je meer gaat staan waar je ook zou zitten als ruiter. Dus echt waar het zadel ligt. Echt bij de buik. Niet te veel bij de schouder. Liever iets verder naar achter dan te ver naar voren. En dan ga je daar staan en je vraagt je paard voorwaarts. Dus je wijst waar je naartoe wil. Je zegt wat je wil. Dus als ik daarnaast sta en ik wijs en dan zeg ik stappen. In principe zou je paard dat van het op de cirkel zetten. Het werk in vrijheid, het loswerken in vrijheid. Zou die hulp al moeten snappen. Hè? Het wijzen en het zeggen van stappen zou al moeten betekenen dat hij voorwaarts gaat op die vinger en op die stemhulp. En als ik die dan combineer met mijn hand, mijn andere hand, tegen de buik, waar mijn been later ligt, dat ik daar ook tik, dan combineer ik die hulpen en maak ik het al duidelijk wat ik ermee bedoel. Zo doe ik dat voor alle hulpen vanaf de grond naar het zadel toe. Zodat je paard gaat snappen dat als ik dit vraag, als ik met mijn... Ik doe het even voor, maar dat zie je niet. Als ik met mijn hand tegen zijn buik aantik, waar straks mijn been ligt, dat hij dan al weet, oh, dan moet ik dus mijn achterbeen naar voren zetten en voorwaarts gaan. Je kunt het ook doen, en dat is meer voor degene die echt met werk in de hand willen bezig gaan. Je kunt een zweepje gebruiken als aandijstok en op je achterbeen tikken. Zachtjes, niet slaan. Het gaat niet over slaan en het gaat ook niet over harder tikken. Dus gewoon rustig blijven tikken. Totdat het paard het been optilt en naar voren zet. En dan release je daarop en zeg je, oh, woehoe, je bent helemaal geweldig. En dat kun je ook nog een keer combineren met het tikken op het achterbeen. En dan het tikken tegen de buik aan. Tegelijk, zodat hij snapt dat die twee gelinkt zijn. En dus als jij tegen de buik aan tikt, dat hij zijn achterbeen aan die zijde, dus zijn binnenachterbeen, als eerste op moet tillen. Dus zo kun je dat opbouwen vanaf de grond. Als je paard de hulp niet snapt, dan heb je hem daarmee geleerd. Als je paard de hulp wel ooit wel snapte, maar je hebt hem gedesensibiliseerd, is dit ook de beste manier om hem er weer op te sensibiliseren trouwens. Dus het geldt eigenlijk voor alle twee de kanten. Is je paard fysiek niet in staat, of denkt het brein dat het niet in staat is, omdat het brein misschien wel denkt, oeh, au, er zit pijn als ik dat doe, of ik raak uit balans en ik vind het spannend, dan heb je wat meer werk in de context te doen. En wat bedoel ik daarmee? Dan de context is eigenlijk alles in de leefomgeving van je paard. Maar ook alles in de training van je paard. En ik heb het misschien wel eens vaker gezegd. Ik weet niet of ik het ook al vaker op de podcast heb gezegd. Ja, dit interview met Paulien Kleinbog natuurlijk wel. Dus context creëren voor je paard betekent dus eigenlijk dat je je paard zoveel mogelijk verschillende nieuwe bewegingen... dat je bij je paard dat uitlokt op een spelende manier. Want alles wat we spelenderwijs aanleren, hoeven we maar een paar keer te herhalen, een keer of 40 max, en vaak al sneller, om iets lichaams eigen te maken, om daar nieuwe zenuw... zenuwbanen, zeg maar, niet zozeer aan te leggen, maar wel te laten ontstaan. Hè, de zenuwen die met elkaar communiceren. Je moet je voorstellen dat het brein van het paard heeft een soort landkaart van zijn lijf. En die landkaart die laat eigenlijk precies zien waar alle zenuwbanen en zenuwuiteinden zitten en wat we kunnen en wat we niet kunnen. Dus als die landkaart heel erg vaag is en heel erg eenzijdig is, dan denkt het brein dat er heel veel niet kan, omdat er nog heel veel gaten op de kaart niet ingevuld zijn. Dus alsof er grote witte vlekken zitten en dat je die landkaart gewoon niet volledig is. Dus, en als je niet weet wat er is, dan ga je daar niet, dan denk je dat het niet kan, dan weet je niet wat daar is. En dat kan ook wel iets gevaarlijks zijn, dus gaan we daar niet naartoe. Maar als je je paard in de context, dus in zijn dagelijks leven, meer uitdaagt en meer verschillende manieren van bewegen geeft, dan gaat die landkaart in het brein, als het ware, dat is even een metafoor natuurlijk, zich uitbreiden en dan wordt het misschien wel een wandelstafkaart. En dat is een super gedetailleerde kaart waarin iedere hoogteverschil aangemerkt is. Dus als jij een paard hebt dat alleen maar in een vlakke bak rijdt, in een vlakke paddock staat, in een, op een vlak geplaveid erf loopt, dan heb je een paard en dan doe je ook alleen dressuuroefeningen en hij komt ook nog niet eens buiten in de kudde, dus hij kan niet spelen. Dan heb je een paard dat heel erg eenzijdig getraind is in zijn bewegingen. En dat maakt dat hij gevoelig is voor blessures. En zowel omdat hij niet de mogelijkheid heeft om te compenseren, omdat zijn brein niet weet hoe het moet compenseren, want er zijn te veel gaten op die landkaart. En omdat er te veel eenzijdig getraind wordt en alles wat we vaak herhalen, eenzijdig vaak herhalen, is een vergroot risico op een blessure of op overbelasting. Dus hoe meer je gaat je paard in het ruwe terrein uitdagingen geeft van nieuwsoortige bewegingen. En die hoeven niet heel erg groot en ruim en veel gekkigheid te zijn. Maar het is al zeg maar, kan je paard op een stoeprand lopen met twee benen en de andere benen niet. Ja, dus linker voorbeen en linker achterbeen lopen op de stoep, rechter voorbeen, rechter achterbeen lopen in de goot. Gaat dat? Dat is al een balansverschil waar je paard opeens in zijn lijf van alles moet gaan doen om te compenseren wat hij normaal niet moet. Kan je paard op een, nou ja, een turnmat, op een verhoging, op een andere ondergrond. En daarom is het ruwe terrein zo fijn, omdat dat weinig gekunsteld is en er gewoon heel veel voor je hoef je zelf dingen niet te creëren om je paard balans te geven, zeg maar. En, want hoe meer je paard, hoe meer veelsoortige bewegingen je paard kan doen in een dag, hoe meer hij in balans raakt, hoe zekerder die wordt in zijn lijf en hoe makkelijker die dan ook kan gaan reageren op een hulp, want dat brein weet dat het kan. Dus als je paard staakt, dan staakt het niet omdat het niet wil om jou te pesten, maar misschien denkt hij dat hij het niet kan. Het brein denkt dat het niet kan. Of hij heeft een ervaring dat het de vorige keer pijn deed, of dat het spannend was, of dat het moeilijk was, of dat hij zijn balans kwijtraakte en daardoor zegt het brein, gaat nu in de anker zeggen, nee, dat wil ik niet. Dus in dat geval moet je in hele kleine stapjes gaan opbouwen om je paard meer zekerheid over zijn eigen bewegingen te geven. En dus is het dus heel belangrijk om een heel versatile, dus heel divers, een paard te hebben dat heel divers is in zijn bewegingen. Veel verschillend soortige bewegingen kan maken. En die mogen niet gemaakt worden op commando van jou of omdat jij ze vraagt. Het moet wel zoveel mogelijk spelenderwijs gebeuren. En sommige mensen gebruiken daar klikkertraining bij. Dat is ook prima. Maar klikkertraining is geen intrinsieke motivatie. Dat is nog steeds extrinsieke motivatie. Dus het is een motivatie van iets wat buiten henzelf ligt. Het kan wel helpen om wat nieuwsgierigheid aan te wakkeren bij paarden die heel erg afgesloten zijn. Maar het is nog beter als je paard vanuit zichzelf nieuwsgierig is en iets wil proberen en iets wil doen en iets wil spelen en ergens ook met zijn hoef overheen wil schrapen of even aan wil ruiken of even aan wil voelen. Dan heb je een intrinsieke motivatie en dan versnelt het leerproces. Dan gaan er nog meer nieuwe, nog sneller nieuwe zenuwbanen gebouwd worden, zeg maar, of snelwegen voor het zenuwstelsel gebouwd worden in het lijf. Dus een meer gedetailleerde kaart, beter begrip van het paard over wat hij zelf kan in zijn lijf, want hij weet het gewoon niet. Het moeilijke hiervan is dat alles wat je paard de afgelopen maand niet gedaan heeft, vervaagt weer op de kaart. Dus je wil in het dagelijks leven van je paard, want als jij bij hem bent, dan ben je maar 1 uur van die 24, doe je iets met hem, in de meeste gevallen. Maar je wil dus in die andere 23 uur, wil je zoveel mogelijk diversiteit in de context, dus in zijn leefomgeving creëren, zodat hij zelf in zijn dagelijks leven zoveel mogelijk verschillendsoortige bewegingen kan maken. Dat kan zijn door kuddegenoten waarmee hij kan spelen, dat kan zijn door hoogteverschil in de leefomgeving, dat kan een heuveltje op in de trek, verschillende ondergronden op de paddock. Dat kan ook zijn doordat je hem voert op verschillende hoogtes, hè, zoals ze dat met die Passive Physio doen. Dat helpt ook. Verzin het maar. Maar je kunt ook obstakels in de paddock of in de track aanleggen, zodat hij daar ook omheen kan spelen, rennen, bewegen en misschien wel wat kan puzzelen. Daarnaast kun je in je eigen training ook nog dit soort dingen inbouwen. En misschien is het bij dit paard heeft namelijk, waar het paard waar de vraag over gesteld werd, zeg maar, die heeft, ik denk een half jaar, of misschien is het inmiddels alweer een jaar geleden, of 3/4 jaar geleden, is die een aantal keer 's nachts ontsnapt, door de draden heen gegaan, echt ver van huis gevlucht, en ook in de sloot beland en vast komen te zitten. Dus hij heeft ook in zijn lijf wel fysiek wat kreukels gehad, plus de mentale stress. En het kan dus ook zijn dat hij moeite heeft met het dragen van een volwassen ruiter, en dat hij daarom niet reageert op de beenhulp, omdat hij dat eerder wel deed en nu niet meer. Het kan ook zijn dat we te veel beenhulp hebben gegeven en dan ging die niet vooruit en dan lieten we het maar liggen. Dan lieten we het maar gaan, want hij doet het niet. En dan stop je met vragen en dan heeft hij niet gereageerd. Dus heb je hem dan geleerd dat hij niet hoeft te reageren op de beenhulp. Dus er zitten natuurlijk in ieder paard is anders, ieder mens is anders, ieder omstandigheid is anders. Dus je moet altijd heel erg met een heel brede blik kijken van wat kan de reden zijn. En het is altijd een van die drie redenen. Hij kan het niet, hij snapt het niet, of hij heeft het nog niet geleerd. Hij weet niet wat je bedoelt. Dus dan is er miscommunicatie. Dus dat is mijn antwoord op de vraag. Een scherper bit of een sporen of harder slaan met de zweep is eigenlijk nooit de oplossing. Hem uitdagen in het spel en hem zekerder maken over zijn eigen lijf, hem duidelijk maken wat je vraagt, is wel de oplossing. Kost dat tijd en geduld? Ja, kost dat moeite, omdat je soms denkt, nou, ik ben al 5 minuten tegen die buik aan tikken en hij gaat maar niet vooruit. Wat je dan kan doen, als je weet dus dat hij niet vooruit gaat als je tegen die buik tikt, kun je dus ook iemand vragen die hem ervoor gaat staan en hem leidt vanuit de voorste positie. Dus jij vraagt hem vooruit te gaan. En diegene moet wel een beetje op afstand staan, zeg maar, dat hij ook uit zichzelf vooruit kan gaan. Dus je vraagt hem vooruit te gaan op de beenhulp en het wijzen naar voren met waar je wil dat hij naartoe gaat. En je zegt stappen. En als hij dan niet gaat, na een aantal keer vragen, dan kan je wel, terwijl je door blijft vragen, want je moet die vraag, kan je niet meer stoppen. Als je eenmaal de vraag begint, dan moet je doorgaan totdat er een antwoord in de juiste richting komt. Want anders leer je hem alleen maar dat stilstaan de oplossing is. Dus je moet doorgaan. Dus dan kan je dus iemand ervoor zetten en dan als hij niet reageert op jouw beenhulp, kun je zeggen, oké, vraag hem nu maar vooruit. Terwijl jij doorgaat met tegen die buik aan te tikken. En dat hoeft niet harder. Het hoeft niet in een andere frequentie. Het hoeft niet met meer intensiteit. Maar je moet wel doorgaan en dan meteen een release geven. Zolang er één been vooruit gaat, meteen een release. Meteen stoppen. Woehoe! Dat is wat ik vroeg. Ja? Dat we uiteindelijk willen dat hij er blijft doorlopen, dat komt vanzelf. Maar je moet beginnen met één stap is wat ik vroeg. En één stap is de beloning. Daarop release je. En zodra je dat doet, dan heb je heel snel 2 stappen, 3 stappen. En dat hij vanzelf blijft doorlopen. Maar wees daar heel bewust van. Dat je dus ook meteen een beloning en een release moet geven. Op de allerkleinste beweging in de juiste richting. Dus zo kun je dat dus ook zekerheidje inbouwen. Dat je eventjes dan hulp vraagt van iemand die jou een handje kan helpen. Zodat het paard ook gaat reageren als hij niet meteen uit zichzelf reageert. Ik hoop dat dit een goed antwoord is op de vraag. Ik hoop dat jij er ook iets aan hebt. Ik ga deze podcast natuurlijk doorsturen. Dan hoef ik niet te mailen. Hoef ik geen mail te typen. Want dit soort dingen is veel makkelijker uit te leggen voor mij in woorden en in praten. Dan dat ik dat helemaal moet gaan uittypen. Dus dan stuur ik deze podcast door. Oh, het wegdek is hier heel slecht. Even naar de andere baan. Yes. Nou, dan horen jullie mij nog even. Ik ga de podcast doorsturen. En ik hoop dat jij er ook iets aan hebt. En als je dat nog niet gedaan hebt, zou je dan voor deze podcast een review willen schrijven. Of in de Apple podcast app. Of een 5-sterren review geven bij Spotify. Dat zou ik echt super tof vinden. Dan wordt die makkelijker gevonden. Hè? Hoe meer goede reviews je hebt, hoe makkelijker zo'n podcast gevonden wordt. Dus er zijn vast meer mensen die hem nog moeten horen. Alright, dankjewel. En ik spreek je later. Doei!
Dankjewel voor het afluisteren van deze podcastaflevering. Wist jij dat je via de website mijn e-book Ontspannen met je paard op pad gratis kunt downloaden? In de show notes van deze podcast vind je de link naar mijn website en naar dit e-book. Zou je me ook willen helpen om deze podcast bij meer Amazones onder de aandacht te brengen? Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt een review schrijven op de Apple Podcast app. Of een aantal sterren geven op Spotify. Hierdoor komt deze podcast hoger in de ranking en zullen meer Amazones hem tegenkomen en wellicht luisteren. Ook kun je de podcast delen in je stories op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Super fijn als je dit voor mij wilt doen. Hoe meer Amazones met plezier en ontspanning van een paard genieten, hoe beter. Dankjewel!